Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze avonddienst. Ook de mensen die thuis meekijken, meeluisteren, nu of op een later moment. Vanavond gaat voor Jacques Brunt, ons wel bekend. Hij heeft het thema uitgekozen, het gevaar van een dood geloof. Nou, we zien uit naar de woorden die God in jouw hart gelegd heeft, Jacques. En we hopen dat die woorden door mogen dringen in onze harten. Zodat we als veranderde mensen ook hier weer de deur mogen verlaten. Denk in uw gebeden aan de zieken, ook aan de alleenstaanden en de mensen die veel moeite hebben in onze gemeente. Het is weer de eerste zondag van de maand. Dat betekent dat er ook na de dienst straks de gelegenheid is om een kop koffie te drinken. Sorry. Er zijn vanavond twee collectes, die vinden na de dienst plaats. Wilt u liever gebruik maken van de QR-code, dan kunt u die vinden op de weekbrief. De tweede collecte, en die is echt warm aanbevolen, die is voor de werkgroep Veldwerk Goeree Overflakke. En in de weekbrief zit een inlegvel, daarop staat het een en ander uitgelegd over de activiteiten van deze werkgroep. Leeft u dat op uw gemak eens door. Rest mij u nog een gezegende dienst te wensen, dat deze mag zijn tot eer en verheerlijking van God onze Vader. We vangen deze dienst aan door het zingen van Psalm 89, de versen 1 en 8. En voor zover dat mogelijk is, laten we dat dan staande doen.
Thank you. namens mij iedereen van harte welkom bij deze kerkdienst hier in de kerkzaal of meekijkend. Ik wil u graag begroeten met de woorden uit Galaten hoofdstuk 1. En daar staat in vers 3, genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. U mag blijven staan, maar u mag ook gaan zitten uiteraard. We gaan een bekend lied zingen uit de bundel van Johannes de Heer. 4 coupletten. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Dat is een heerlijk lied, vindt u niet? En ik hoop dat die verwachting ook in uw hart leeft. Want wie weet hoe spoedig dat al zover is, dat hij zal komen met macht en majesteit. En als het goed is, is dat iets om naar uit te zien, om naar te verlangen. Zullen we deze samenkomst in de handen van de Heere leggen? Trouwe God en Vader in de hemel, wij prijzen ons gelukkig dat u ons vanavond in alle vrijheid en in alle rust een plaats heeft gegeven waar we liederen mogen zingen tot eer van uw naam, waar we uw woord mogen openen in het geloof dat u zelf tot ons zal spreken, waar we ook elkaar mogen ontmoeten, nu en straks, onder de koffie, en elkaar mogen bemoedigen. Heere God, we zijn bevoorrechte mensen. Misschien zijn we al voor de tweede keer hier, deze dag. En we willen u daarvoor bedanken, voor dat geweldige voorrecht. Terwijl er zoveel in deze wereld gaande is, dichtbij en ver weg, mogen wij hier op deze plaats zijn. Heere, we danken u voor dat voorrecht en we bidden u dat u elk aspect van deze samenkomst in uw handen neemt en tot uw heerlijk doel daarmee komt. Of we nu zingen, of het orgel bespelen, of dat we luisteren of spreken. Hoe het ook zij, laat het zijn tot verheerlijking van uw naam en tot opbouw van ons leven. En dat we de tijd die wij van u krijgen, dat we die ook goed zullen benutten. Dat we ons voordeel ook met deze samenkomst zullen doen, met dat wat u tot ons wil zeggen, want dat geloven we. Dat als we vanavond de Bijbel met elkaar openen, dat u het zelf bent die tot ons spreekt. En dan willen we met samen wel zeggen, spreek Heere, want uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. En nu kunnen er zoveel dingen in ons leven zijn, in onze gedachten, in onze emoties, die ons afleiden van het verstaan van uw stem. Er zijn zoveel stemmen in deze wereld die om de voorrang vragen in ons leven. Maar geef dat we vanavond afgestemd zijn op de stem van de goede herder, de Heer Jezus Christus. U heeft het zelf gezegd, mijn schapen, zij horen mijn stem. En het is zo bijzonder, het evangelie, uw woord zegt het, dat wie de stem van de Zoon van God gehoord heeft, die zal leven. En dat hebben we voor het eerst in ons leven nodig. Misschien zijn er vanavond mensen hier, jong of oud, die u niet persoonlijk kennen. Wel naar dit kerkgebouw toe zijn gekomen, naar deze samenkomst, maar die nog niet kunnen getuigen van een persoonlijke relatie met u. Die nog niet zeker weten dat hun zonden vergeven zijn door het offer van de Heer Jezus Christus. Heere, laten zij dan vanavond voor het eerst uw woord horen op een manier, op een wijze, dat ze dit moment nooit meer zullen vergeten. En hun knie voor u zullen buigen. En u vanavond misschien wel onder het horen van het woord toe zullen laten in hun hart en in hun leven. Want wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En als we hier mogen zijn en u mogen kennen, als we kunnen getuigen van de vergeving van onze zonden, als we mogen spreken over het nieuwe leven, over het geloof en de genade die u ons geschonken heeft. Heere, mag het vanavond dan een uur zijn waarin we worden toegerust tot dienstbetoon. Toegerust als uw volgelingen, als uw discipelen in 2026. Dat we gevormd worden in ons denken, vernieuwd in ons denken, gevormd in ons karakter. En dat we zo vanavond in die metamorfose stappen mogen maken naar het beeld van Christus. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het zijn grote woorden, we beseffen het. U bent de schepper van hemel en aarde. U hoeft maar te spreken en het is er te gebieden en het staat daar. Kom zo tot uw doel, Heere, met een ieder van ons. Of u hier nu in de kerk zou aanwezig zijn of thuis meekijken. Geef ons uw zegen en doe ons ervaren dat u in ons midden bent, naar uw belofte. Dat u krachtig door uw geest vanavond zal werken in het spreken en in het luisteren. En dat als we naar huis gaan, dat we tegen elkaar zeggen, het was goed om hier te zijn, want de Heere was zelf in ons midden. Dat is ons gebed, dat is ons verlangen. Verhoor dit gebed, Heere. Neemt u onze dank aan En verblijd u ons vanavond met uw grote daden. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar de Bijbel openen. Ik was mijn bril vergeten. Die zat nog in mijn tas, want u dacht allemaal, wat gaat hij nou doen? En ik denk, ik ga dat wel redden. Want ik wil er eigenlijk niet aan, hè. Nou is het maar plus één of zo, of anderhalf, stel niet zoveel voor. Maar ik moet toch erkennen, die kleine lettertjes, hè, vers 33 wordt dan vers 38. En dan krijg je verwarring. En als ik iets niet wil, dan is het verwarring. Dus ik heb hem even opgehaald. We gaan een gedeelte lezen uit de brief van de apostel Jacobus. En we hebben vanavond best wel een bijzonder en ook wel een beetje een spannend thema waar we over na gaan denken. Het gevaar, het risico van een dood geloof. U zegt, bestaat dat dan? Nou, ik zal het u vanavond laten zien. En boven de verse die ik ga lezen uit Jacobus 2, vers 14 tot en met 26, daar staat ook dood geloof. Nou, dat is niet geïnspireerd door de Heilige Geest, die subtitel. Maar het zegt wel iets over waar deze versen over gaan. En de uitdaging vanavond voor u en voor mij, want ik spreek ook tegen mezelf, we geloven dat de Heere God spreekt, is ons geloof leven. Met andere woorden, is datgene wat we geloven, zien we dat ook terug in de praktijk van ons leven. Komt onze binnenkant overeen met onze buitenkant? Nou, u kunt nu nog vertrekken. Maar ik hoop dat u allemaal blijft zitten en belangstellend bent, nieuwsgierig wat de Heere gaat zeggen. Jacobus 2, vanaf vers 14. Jacobus begint met een retorische vraag. En de retorische vraag is eigenlijk een vraag die je stelt middels een stelling eigenlijk. Hè? Je poneert een stelling en daar ligt een vraag in opgesloten. Je zou het ook zo kunnen stellen, de vraag stellen is een beantwoorden. Een retorische vraag. En wat zegt hij dan in vers 14? Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Vanuit het Grieks betekent dat, kan dat hem behouden, kan dat hem redden? En als er nu een broeder of een zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en wordt verzadigd. En u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft. Wat voor nut heeft dat dan? En dan komt de geestelijke toepassing. Zo is ook het geloof als het geen werken heeft in zichzelf. Maar nu zou iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb de werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is. En daar doet u goed aan. Dat is de Joodse geloofsbelijdenis, hè? Shema Israël. Maar ook de demonen geloven dit. En zij sidderen. Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Dan komen er twee voorbeelden. Is Abraham onze vader niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de schrift is vervuld die zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. En is Rachab de hoer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de bode heeft ontvangen en langs een andere weg hen heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Nou, daar gaan we met elkaar vanavond over nadenken. Het thema is het gevaar van een dood geloof. Maar we gaan eerst nog dat prachtige lied zingen uit de bundel Opwekking. Genade zo oneindig groot. Jacobus wordt wel genoemd de practicus. Met andere woorden, Jacobus probeerde het Bijbelse principe te vertalen naar de praktijk van het leven. En ik hoop dat u dat herkent. Want het Bijbelse geloof is een geloof wat openbaar komt in de praktijk van alle dag. Het is niet alleen iets van ons denken, ook dat. Het is niet alleen iets van ons hart, ook dat. Maar het is ook iets van onze praktische levenswandel. Het is iets wat zichtbaar wordt voor het oog van de mensen, dat wat we geloven, dat kan niet verborgen blijven. En Jacobus staat erom bekend dat hij de vertaalslag maakt van een Bijbels principe, van een leerstelling, naar de praktijk van het leven. Hoe vertaal je dat nou door, morgen op je werk? Of in de studie, of wat dan ook. En dat is belangrijk. Want dat wordt zichtbaar voor de mensen om ons heen. Nou is er over die Jacobusbrief in de geschiedenis veel te doen geweest. Iemand als Maarten Luther, ik ben het lang niet in alles met hem eens, zeker niet als het gaat over Israël. Maar Maarten Luther kon niks met die Jacobusbrief. Het schijnt dat hij gezegd heeft, de vlam erin. Nou, die kwam uit de Rooms-Katholieke achtergrond. En hij had die grote levensvraag, hoe krijg ik een rechtvaardig God? Hoe krijg ik vrede met God? Hoe kan ik voor God verschijnen straks? En heeft zich ingespannen om vrede met God te krijgen en zijn rechtvaardigheid zelf te bewerken. Maar het lukte hem niet. Hij kreeg geen vrede in zijn hart totdat hij dat grote geheim ontdekte van de Romeinenbrief. Romeinen 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd door geloof, wij hebben vrede met God. Dat leerstuk ontdekte hij opnieuw, de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof alleen. En jullie zijn natuurlijk helemaal op de hoogte van de kerkgeschiedenis, de reformatie die ontstond en noem maar op. Hè, dat leerstuk werd weer ontdekt. Geweldig. Bijzonder, de zekerheid van geloof ligt buiten onszelf in hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Een geweldige boodschap. De zekerheid ligt niet in mij, maar in een persoon met een hoofdletter, die ander, de Joodse Messias. Door geloof in hem ben ik rechtvaardig voor God. Nou, en als u hebt meegelezen of hebt geluisterd, dan zegt u, ja, daar ben ik het helemaal mee eens met die Paulus, maar ik kan wat minder goed met Jacobus uit de voeten. En dat is eigenlijk in heel de geschiedenis, de kerkgeschiedenis, al een ding geweest. Een spannend onderwerp. Dat blijkt uit heel de geschiedenis. En hoe komt dat nou? Mensen die kunnen moeilijk in een bepaalde balans leven. Wij leven graag in uitersten. En welke uitersten hebben we vanavond mee te maken? Nou, het ene uiterste, dat is heel sterk gericht op het geloof. En dan klinkt in de prediking heel sterk door, ja, we worden gerechtvaardigd door geloof alleen, hoor. Het gaat echt om het geloof. En dan wordt dat benadrukt. Nou, u vindt het natuurlijk spannend hoe ik nu verder ga. En ik wil voorkomen dat mijn mailbox morgen helemaal vol zit. Maar Jacobus zegt, ja, zo waar het is wat Paulus schrijft, zo waar is het ook wat ik schrijf. Je wordt gerechtvaardigd door werken. Is dat geen uiterste? Nou, mensen leven vaak in uitersten. Dus de een benadrukt heel sterk het geloof. En wat is dan het gevaar? Nou, het gevaar is dan dat je heel oppervlakkig gaat leven. Ja, het gaat om geloof. Het maakt niet zoveel uit hoe je leeft. Ik ben gerechtvaardigd door geloof. Het is goed tussen God en mij. Dat is de ene uiterste. Dat leidt soms tot een heel oppervlakkig leven. Maar je hebt ook mensen die heel erg de werken benadrukken. Ja, je moet wel. En je... Nee, je voelt het wel aan. Waar leidt dat toe? Tot een heel krampachtig leven. En dan ga je niet meer van kracht tot kracht steeds voort. Maar dan ga je van kramp tot kramp steeds voort. En dat is ook niet de bedoeling. We moeten in een Bijbelse balans blijven. En Jacobus durft het aan, hij daagt ons uit. Nee, we worden gerechtvaardigd door de werken die het bewijs zijn dat we gerechtvaardigd zijn door geloof. Dat is wat hij leert. En dat heeft hij niet van een vreemde. Van wie heeft hij dat? Nou, de Heer Jezus heeft het ook geleerd. Als u meeschrijft, dan kunt u die tekst opschrijven, Matthäus 12, vers 33. Een heel eenvoudig voorbeeld wat iedereen kan volgen vanavond. Het voorbeeld van een boom en haar vruchten. Stel dat een boom goed is, dan is de vrucht goed, dan is de wortel goed. En als een boom slecht is, dan is ook de vrucht, vaak de wortel slecht. Nou, dat kan iedereen vanavond volgen, toch? En wat zegt de Heer Jezus dan? Want aan de vrucht wordt de boom gekend. Met andere woorden, er komt een tijd, dat kan soms even duren, dat de vrucht zich gaat zetten. En aan de vrucht kan je uiteindelijk het type, het soort boom herkennen. Ik vroeg ooit in een dienst, heb je wel eens aan een appelboom een sinaasappel zien groeien? Nou, daar durfde natuurlijk niemand zijn vinger op te steken, toch? Dat een klein jongetje die stak zijn vinger op. Ik zei, nou, dan ga ik na de dienst met jou mee, dan moet jij aanwijzen waar die boom staat. Want ik ben hem nog niet tegengekomen. Een appelboom brengt appels voort, zo simpel is het. En dit is wat Jezus ook heeft onderwezen. Een christen brengt vruchten voort die passen bij de bekering, bij het nieuwe leven. En daar hoef je niet van in de kram te schieten, dat is gewoon heel gezond. En waarom is dat belangrijk? Nou, kijk, dit moet u goed onthouden. Een boom, even uitgaande van de meest voorkomende situaties, die heeft zijn wortels onder de grond. Die ziet u niet. Het enige wat u ziet is de vrucht uiteindelijk, toch? Soms denkt u in de winter, of dat u aan het snoeien bent geweest, ik heb hem te diep gesnoeid. Het is over en uit, zit geen leven meer in, zo dood als een pier. Maar dan breekt het voorjaar weer aan, we krijgen een beetje een warme week, hè? Dan zie je het soms in één keer uitschieten. Dan denk je, nou gelukkig, er zit nog leven in. Je dacht het is over en uit, maar die wortels die zijn goed. En die hebben zich verankerd diep in de grond. En die trekken hun levenssappen naar boven toe en uiteindelijk openbaart de vrucht zich. Nou, de wortel zag u niet, u ziet alleen de vrucht. Nou, met het geloof is het precies zo. God zegt, een goede boom brengt goede vrucht voort. En mag ik het even doorvertalen? De Heere God die weet wel hoe de wortels erbij staan. En in die zin zijn de vruchten niet voor de Heere God, maar die zijn voor de mensen. Want die zien de wortels niet, begrijp je wat ik bedoel? Er is dus een onzichtbaar deel en er is een zichtbaar deel. En zo is het ook geestelijk. Luister goed, de Heere God kan ons geloof zien. Want geloof is een zaak van het hart. Maar de mensen zien onze werken. Of niet? Kijk, ik kan tegen mijn vrouw zeggen, ja, ik geloof in de Heer Jezus, ik heb eeuwig leven, ik heb de Heilige Geest ontvangen. Nou ja, als u mijn vrouw een beetje kent, dan gelooft u wat ik nu zeg. Dus ja, jij moet niet zoveel praten, ga het leven maar gewoon leven. Nou, praten is voor mij makkelijker dan het leven leven. Herkent u dat of niet? Je kan wel mooi praten. Je kan wel zeggen, de Heer Jezus is mijn Heer en Heiland. Ik geloof in Hem. Maar waar blijkt dat uit? Nou, als het goed is, merkt mijn vrouw dat ik tot geloof en wedergeboorte ben gekomen. Met andere woorden, dat God genade en geloof in mijn hart bewerkt heeft. En los van dat ik getuig dat ik een gelovige, een kind van God ben geworden, ziet ze het al aan mijn werken. Is dat zo in Ouddorp? Dat is het Bijbelse geloof. Want Jacobus zegt, als het niet zo is, dan is uw geloof dood. Kijk, in die zin heeft de Heere God onze werken niet nodig, want Hij kent ons hart. Hij weet ons van ons zitten en van ons opstaan. Hij kent van verre onze gedachten. Maar de mensen zien niet wat er in ons hart leeft. Geloof kan je niet aan de buitenkant zozeer zien. Vertrouwen, overgave. Maar vruchten, werken, die kan je zien. Ik ben een beetje ondeugend. Ik heb op jullie website gekeken. Jullie denken nu aan de tekst van het jaarthema. Hè? En toen kwam ik hier het parkeerterrein op rijden. Daar stond hij ook. Nou, ik denk, dat wist ik niet, hè? Maar dit is jullie opdracht. Hierin wordt de Vader verheerlijkt. Door dit, dat ze veel vrucht dragen. Dus het gaat er niet alleen om dat wij zeggen dat we geloven, Maar dat onze levenswandel door de geest van God zodanig vernieuwd wordt, dat mensen het zonder woorden zien aan je levenswandel. En ik ken jullie niet zo heel goed, maar in heel veel gemeenten, als je praktische toewijding preekt, dan gaan mensen een beetje draaien op hun stoel, of ze nemen nog een snoepje, of ze kijken op hun klok. Dan wordt het wat ongemakkelijk. Maar de Heer Jezus was altijd uit op hartsvernieuwing, of niet? U bent hier vanavond niet. Ja, tuurlijk wel, om een Bijbelse geschiedenis te horen, om iets te leren, zeker. Maar de Heere God heeft altijd dit op het oog, dat wij van binnenuit veranderd worden naar het beeld van de Zoon. Dat is zijn doel, toch? Met eerbied gesproken, dat er in Oudorp meer Jezussen rondwandelen. Waarom? Nou, God ziet het geloof, heb ik gezegd. Maar de mensen zien de werken. De mensen gaan door onze wandel, door onze werken, zien wie er in ons woont. En wie woont er in ons, als we tot geloof en wedergeboren zijn gekomen? Dat is de Geest van God. Die heeft woning gemaakt, die heeft van u en mijn lichaam zijn tempel gemaakt. En wat is het voornaamste werk van de Heilige Geest? Die zal Christus verheerlijken. We zitten in een metamorfose, in een gedaanteverandering. Gedaanteverwisseling naar het beeld van Christus, gelooft u dat? En dat maakt het Bijbelse geloof tot iets boeiends. God is een werk in ons begonnen. En dat werk, dat begint hij aan de binnenkant en dat wordt zichtbaar aan de buitenkant. En dat is exact wat Jacobus onderwijst. Hij neemt ons mee naar een denkbeeldig debat. Dit was de inleiding, dan weet u waar ik ben. Hij neemt ons mee naar een denkbeeldig debat. En hij stelt een retorische vraag, zei ik. Wat voor nut, vers 14, heeft het mijn broeders, daar zijn de zusters bij inbegrepen, als iemand zegt dat hij gelooft en heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Kan dat type soort geloof hem redden? Is dat een belangrijke vraag of niet? Jazeker. De vraag stellen is een beantwoorden, maar hij legt eigenlijk vanavond in Oudorp een vraag neer en hij zegt, reageer er nou eens op. Hoe zouden jullie reageren? Nou, je zegt, ik ben blij dat hij me geen beurt geeft. Nou, dat weet u nog niet. Maar wat zou je zeggen? Wat zou je zeggen? Nou, en nou komt hij bij een heel simpel voorbeeld. De Bijbel is heel eenvoudig, hè? Vers 15 en vers 16. Hij zegt, er komt iemand een gemeente binnen, zonder kleding, zonder geld, arm, zonder voedsel, nou ja, behoeftig. Iemand in nood, zouden wij vandaag zeggen. Die komt de gemeente binnen. En wat ga je met zo'n persoon doen? Ja, het is een beetje een apart verhaal. Geen voedsel, daar kan je nog wat bij voorstellen, maar geen kleding. Ja, dat is in de kerk natuurlijk ook niet wenselijk, dat begrijpt u wel. Maar goed, dit is het voorbeeld. Die komt binnen. En Jacobus zegt, hoe gaat u nou met die persoon om? Met andere woorden, hoe reageer je daarop? En het punt wat hij wil maken, is dat als het alleen bij mooie woorden blijft, dan heeft uw geloof voor God weinig of geen waarde. Want wat wordt er gezegd? Nou, er worden hele mooie, warme woorden gesproken. U heeft dat wel beluisterd, denk ik. Er wordt dan gezegd, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. Nou, dat klinkt natuurlijk mooi. Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd als je er zelf warmpjes bij zit. Naar iemand in nood. Ja, het is heel simpel natuurlijk dat voorbeeld. Dat kan iedereen volgen, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Maar Jacobus zegt, als het alleen bij mooie woorden blijft, dan typeer ik uw geloof als een doodgeloof. Nou, dat is heel scherp. Ik woon in Alblasserdam, dat ligt een beetje tegen Rotterdam-Zuid aan. Daar zingen ze nog wel eens een lied. Geen woorden. Kijk, er is één kenner hier. Geen woorden, maar daden. Nou, dat is de taal van Jacobus. Jacobus zegt, je kan niet getuigen van wedergeboorte en geloof zonder dat je leven vernield is. Dat komt niet overeen. Dat is niet volgens de Bijbelse principes. Want bij mooie woorden heeft die persoon in nood geen baat. Hij heeft baat bij liefdevolle daden. En als die daden niet volgen op de woorden, dan is het een schijn vertoning. Nou, en dan trekt Jacobus de conclusie, of hij trekt de lijn door naar ons geestelijk leven. En hij komt tot de conclusie en hij zegt, zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. En dat hij dat ernstig meent, dat blijkt wel, want hij zegt het 3 keer. Hij zegt het in vers 17, hij zegt het in vers 20 en hij zegt het in vers 26. Wat staat er in vers 26? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Nou, laten we eerlijk zijn. Het is niet prettig om naar een dood lichaam te kijken. En dat, die ervaring die heeft u wel als u bent wezen condoleren en u stond naast de kist. Als er momenten zijn dat u weet en overtuigd bent dat de dood niet bij het leven hoort, dan zijn dat wel die momenten, toch? Het hoort niet bij het leven. Het is een gevolg van de zonde. Het is niet prettig om naar te kijken. Een ontzield lichaam, de geest is eruit. Een lege huls. Ja, een sterk voorbeeld hè, van Jacobus. Het is niet mijn voorbeeld, het is zijn voorbeeld, geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar hij zegt, het is een beeld van een geloof zonder werken. Dat is ook niet aangenaam om naar te kijken, toch? Ja, dat is afschuwelijk. En is dit onderwijs van Jacobus nou tegen het onderwijs van Paulus? Nee, ik zal u een vers, als u meebladert, dan mag dat, in Efeze 2, uit Efeze 2 voorlezen. Wat staat daar? In Efeze 2, vers 8 staat, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is een gave van God. We zongen niet voor niks net dat lied, hè? Ik mocht ze uitkiezen. Genade zo oneindig groot. Paulus zegt het dus, uit genade bent u zalig geworden, dat niet uit u. Het is een gave van God. Ja, maar dan moet u verder lezen. Vers 9. Efeze 2, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Nou ja, Jacques, daar heb je toch, niet uit werken. Dat spreekt toch voor zich? Die Jacobus, die spreekt Paulus tegen. Nee, nu moet u nog meer doorlezen. Want wat zegt hij dan? Nog verder doorlezen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Nou komt het hoor. Om goede werken te doen, die God van tevoren heeft bereid. Opdat we daarin zouden wandelen, geschapen om goede werken te doen. Dat is bijzonder. Je bent tot geloof gekomen. Hoe noemen we dat? Herschepping. Je bent een nieuwe schepping geworden. Al het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. 180 graden om. Kan je ervan getuigen? Geloof en wedergeboorte. Maar je bent tot wedergeboorte gekomen, geschapen om goede werken te doen die God van tevoren voor jou bereid heeft, opdat je in die goede werken, omdat je in de vrucht van de geest zou gaan, wandelen. Dat is mooi, hè, wandelen. Dat doet u vaak aan het strand, denk ik. Althans, ik kom hier naartoe voor het strand. Maar soms als je er woont, dan kom je er nooit. Wandelen, is ontspannen. Dus in de werken wandelen, goede vruchten dragen, goede werken voortbrengen, is niet een gespannen iets, want wandelen is ontspannen. Je hebt trouwens ook snelwandelaars, hè? Die kom je in Oudorp ook tegen. Heb je dat wel eens naar gekeken, snelwandelen? Met alle respect, maar ik vind het er niet uitzien. Dan vraag ik me altijd af in de auto, wat wil je nou eigenlijk? Wil je nou hardlopen of wil je nou wandelen? Nee, snelwandelen. Het ziet er heel gespannen uit, maar wandelen is ontspannen. Henoch wandelde met God en hij was niet meer. En Paulus zegt, laat je wandel in de hemel zijn, gericht op de dingen die boven zijn. Nou, je hebt het weer. Wandelen in de werken die God voorbereid heeft. Dat is een ontspannen iets. Dat is wandelen overeenkomstig de wil van de Vader. En wat zei Jezus in Johannes 4, vers 34? Het doen van de wil van mijn Vader is voor mij als eten en drinken. Nou, als u wel eens in het oosten bent geweest, dan weet u dat in het oosten eten en drinken meer is dan noodzakelijk kwaad. Eten in het oosten, dat is gemeenschap hebben, verbonden zijn met elkaar. Genieten. Vreugde beleven. Dat is iets heel moois, toch? Eten en drinken in het oosten. Als dat aan wordt geboden, mag je het eigenlijk niet afwijzen. Het is de gemeenschapsmaaltijd. De Heer Jezus zegt, de wil van de Vader is voor mij als eten en als drinken. Ik heb er plezier in. Ik heb er vreugde in. Ik heb er blijdschap in om de wil van mijn Vader te doen. Ja, Hebreeën 10 vers 7 zegt, Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. En wat was die wil? Die was om naar de aarde te komen, om te gaan lijden, te gaan sterven. Gehoorzaam te zijn tot in de dood van het kruis. Maar wat meer is, die wil van de Vader had ook te maken met opstanding, met nieuw leven. En weet je wat Paulus zegt in de Romeinenbrief? Dat de geest waarmee Christus uit de doden is opgewekt, diezelfde geest is vandaag actief in de gelovigen. Geloof je dat? Opstandingskracht. Waarom zeg ik dat? Het doen van de wil van de Vader was voor Jezus eten en drinken. En hij heeft opstandingskracht aan het licht gebracht, nieuw leven. En dat leven deelt hij uit aan u, jou en mij. We zijn met hem begraven, gestorven, begraven en in nieuwheid van leven opgestaan. En nou komt het, opdat we niet meer voor onszelf leven, maar voor hem die voor ons gestorven en opgestaan is. Nou, dat had een goed moment geweest om even hartelijk amen te zeggen. Daarvoor ben je geschapen. Goede werken te doen. Nieuw leven aan het licht te brengen. Een totaal andere levenswandel te openbaren als voor je bekering. Dit is wat Jacobus bedoelt. Een geloof zonder werken is dood. En als we vanavond mogen getuigen dat we delen in Jezus' opstandingskracht. Dan komt vroeg of laat dat nieuwe leven openbaar. Het kan even duren, net als in de natuur. Zit er nog leven in? Maar dan toch, hè, bij zo'n warme voorjaarsweek, dan breekt het door. Zeg je, daar komt het hoor. Er zit toch leven in. Fris, groen, heel pril, klein, maar toch. En het zet zich door, en er komt bloedsem en uiteindelijk vrucht. Ja, dan gaat je hart opbloeien, toch of niet? Nou, zo kijkt de hemelse landman ook naar de doopsgezinde gemeente in Oudorp. Nou is het niet aan mij om te bepalen of er nog leven in zit. Dat weet hij beter dan ik. Maar hij verlangt wel naar vrucht. Hij verlangt wel dat u de Heer Jezus volgt, niet alleen met uw mond, maar ook met uw handen en met uw voeten, met uw hart, met uw overtuiging. In hem leven wij en in hem bewegen wij. Kijk, dan gaat er iets van je uit, hè. Het Bijbelse geloof is geen religie. Dat is leven vanuit een relatie. En nou noemt hij een aantal voorbeelden. Ik moet de tijd een beetje in de gaten houden, zie ik. Ik wilde eerst zeggen, u bent er nou toch, dus laten we maar doorgaan. Maar dan noemt hij drie voorbeelden en daar wil ik nog even op inzoomen. Want hij zegt, waarom benadruk ik nou zo sterk het geloof en de werken? Nou, hij zegt iets schokkends. Hij zegt, wist je in vers 19 dat de demonen ook geloven? Heb je wel eens over nagedacht? De demonen, wat zijn dat? Dat zijn gevallen engelen. Die geloven ook. Wat geloven die dan, vraagt iemand. Nou, laat ik wat noemen. Op grond van Marcus 3, vers 10 en 11. Zij geloven onder andere dat Jezus de Zoon van God is. In sommige kerken geloven ze dat al niet meer. Wist u dat? Wat geloven de demonen nog meer? In Marcus 5, vers 7 tot 10. Ze geloven dat Jezus rechter is. Niet alleen heiland en verlosser, maar ook rechter. Dat geloven de demonen. Wat geloven ze nog meer als laatste? Lucas 8 vers 30. Ze geloven dat er een plaats van oordeel is. Als je vandaag in een gemeente spreekt over het oordeel van God, wordt dat niet altijd gewaardeerd, terwijl dat ook een Bijbels gegeven is. En de demonen geloven het. En wat staat erachter, zegt Jacobus? Ze sidderen. Waarom noemt Jacobus dat? Nou, ze geloven, maar wat hebben ze niet in tegenstelling tot ons? Wij geloven ook, toch? Wij vertrouwen ook. Maar wat de demonen niet doen, dat doen wij wel en dat is gehoorzamen. Daar heb je hem. Dat is het onderwijs van Jacobus. Dus geloof en geloofsgehoorzaamheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. En daarom gebruikt Jacobus dit voorbeeld. Ja, een heftig voorbeeld, ik besef het ook, maar het zijn niet mijn woorden, hè? Geïnspireerd door de Heilige Geest. Het gaat niet alleen om geloof, om vertrouwen in het offer van Christus, maar het gaat ook om een toegewijde levenswandel. Want geloof ziet God en de werken, de vruchten zien de mensen. Dan een tweede voorbeeld. Hij heeft het ook over Abraham. Hij zegt, Abraham was ook iemand die geloof had en werken. Nou, u moet het geloof van Abraham maar eens bestuderen. Had die man een geloof? Jazeker. Hij is de vader van alle gelovigen van Jood en Heiden. Waarom? Nou, Abraham, hij kreeg een belofte van een groot nageslacht. Ik ben opgevoed met de Statenvertaling. Sommigen van jullie ook, denk ik. Maar wat lezen we over Sarah? Het ging haar niet meer op de wijze der vrouwen. Mooie uitdrukking, hè? Wat betekent dat, zegt iemand? Nou, ze menstrueerde niet meer. En ik hoef geen biologie te geven hier. Dan weet u dat een zwangerschap er niet in zit. En toch had God een belofte gegeven, een groot nageslacht. Nou, moet je dan geloof hebben of niet? Om de vervulling daarvan toch te ontvangen. En hij hield vast aan Gods belofte. En heeft hij een zoon gekregen? Jazeker, Isaac, de zoon van de belofte. Abraham, Isaac, Jacob, Yeshua, Heer Jezus. Hij kreeg door het nulpunt heen een zoon. Hij hield door geloof vast aan Gods belofte. En wat waren zijn werken? Nou, toen kreeg hij een zoon. Wat zei God toen in Genesis 22? Ga je zoon offeren. Toen moest hij een werk gaan verrichten. En waar bestond dat werk uit? Waaruit bestond zijn gehoorzaamheid? Om zijn zoon op het altaar te gaan leggen. Dan heb je één zoon. Door moeite verkregen. Vertel het niet verder, maar ik zou zeggen, nu heb ik hem, nu hou ik hem. Maar hij gaf hem over. En hij ging met Abraham de berg op die zoon. Het is mooi om het evangelie aan Joodse mensen te vertellen. Abraham en Isaac, vader en zoon, offer. Prachtig. En hij ging hem offeren. Hij lag al op het altaar. En toen greep God in. Hij voorzag een ram in de struik. U kent de geschiedenis. Maar hij geloofde. En hij had werken. Hij was geloofd. Hij gehoorzaamde. Zie je het? En het is hem tot gerechtigheid gerekend. Prachtig voorbeeld, hè? En de laatste. Rachab. Nou, die kent u allemaal wel. Rachab, een heidense vrouw, een hoer. Jozua 2. En Jacobus noemt haar ook. Hij spreekt hier niet zozeer over haar geloof, maar hij spreekt over haar geloofsdaad. Over het gevolg van haar geloof. Hij noemt haar houding ten opzichte van het Joodse volk. Nou, dat is wel actueel trouwens. Want haar houding ten opzichte van het Joodse volk, haar geloofswerk, en dat bestond hieruit, dat ze de boodschappers uit Israël opnam in haar huis en verborg voor haar landgenoten, en ze liet ze weer vluchten zonder hen te verraden. Haar geloofsdaad, haar geloofswerk, had te maken met haar houding ten opzichte van het Joodse volk. En die daad, zegt de Bijbel, heeft uiteindelijk geleid tot haar eigen redding en tot de redding van haar familie. Scharlakenkoord, u kent het toch wel? Prachtige geschiedenis. Daarom is het niet om het even hoe een land staat ten opzichte van Israël. Het is niet om het even hoe het kabinet een houding gaat aannemen ten opzichte van Israël. Dat gaat gevolgen krijgen voor ons land, voor ons volk. En het is ook niet om het even hoe een kerk staat ten opzichte van Israël. Wij zijn door geloof verbonden met de Joodse Messias, of niet? Dat boek wat u op uw schoot heeft, waar u zo van houdt, toch? Is een Joods boek. En onze redder, onze heiland, is een Joodse man. En hij die gaat komen, die was, die is en spoedig komen zal, is een Joodse Messias. Dat wil de wereld natuurlijk niet horen, maar het is wel de waarheid. Onze houding ten opzichte van dat volk is een daad van geloof. En het leidde in het leven van Rachab tot haar redding. En de redding van haar familie. En geloof het of niet, u wil vanavond nog wat lezen, hè, voordat u naar bed gaat. Hebreeën 11. Daar staan ze allebei in genoemd. Abraham en Rachab. Geloofsgetuigen. Ze getuigden van hun geloof en hun levenswandel bevestigde de waarheid, de echtheid van hun geloof. Dat is het, dat is het. Dat is de samenvatting. Geloof zonder werken, zegt Jacobus, dat is dood. En lieve mensen, ter afsluiting het evangelie. De blijde boodschap, het goede nieuws. Bevat een kracht die ons van binnenuit verandert naar het beeld van Christus. Geloven we dat? Nou, even een geheimpje, mag ik niet doorvertellen. Maar mijn vrouw en ik zaten bij elkaar in de klas op de basisschool. En mijn vrouw was een heel vroom meisje. En ik was iets minder vroom als zij. Dus ik had ook helemaal geen oog voor haar, zij niet voor mij. Dat was, nou ja, haat en nijd, maar het was wel plus en min. Toen ging ze een reunie organiseren van de basisschool. Maar ja, toen moest ze mij ook bellen of mailen, ik weet niet meer hoe het ging, jaren geleden. Kom je ook naar de reunie? Nou ja, toen was ik een jaar of 20 of zo. En toen was de Heere God net in mijn leven gekomen. Ik was net tot bekering gekomen. En ze kende mij niet meer terug. Prijs de Heere daarvoor, alle genade, eer aan hem, dat begrijpt u wel. Maar er was een ingreep had er plaatsgevonden in mijn leven. Niet zomaar een beetje andersom, 180 graden om, van dood levend gemaakt. De Zoon in mij geopenbaard. Ze herkende het niet meer. En later, ik doe nogal een beetje televisiewerk, bijbelstudies geven en zo, kreeg ik een mail van een leraar van de middelbare school. Die zat te zappen op zondagochtend, toen zag hij mij in beeld. Blijkbaar niet veel veranderd. Ja, mannen worden knapper naarmate ze ouder worden, is een uitspraak. Ik weet niet wat waar is, maar goed, dat zag hij. En hij zag mijn naam, toen is hij gaan googlen. En hij wist ook van mijn eertijds, toen heeft hij me een mail gestuurd. Vond ik toch mooi. En ik kreeg een mailcorrespondentie met mijn oude leraar. En hij zegt, als ik jou zie en ik zie je zijt, daar is wat gebeurd in je leven. Prijs de Heer daarvoor, toen kon ik uitleggen. God is in mijn leven gekomen. Hij heeft ingegrepen. Overgegaan van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. Me totaal omgezet, nieuw leven ontvangen. En nou ben ik helemaal niet bijzonder, laat het duidelijk zijn. Dat geldt voor ons allemaal. Als het goed is en je hebt een reunie, dan zeggen ze, wat is er met jou gebeurd? En als je van de week op Oudorp loopt en dan kom je een oude bekende tegen, ik ken je niet meer terug, jij lijkt op iemand. Nou, dat kan je het zeggen. Dan zeg je, ga zitten. Jacobus 2. God heeft ingegrepen in mijn leven. En hij heeft niet alleen mijn zonde vergeven. Hij heeft me niet alleen zijn geest gegeven. Hij heeft mij niet alleen perspectief op de eeuwige heerlijkheid gegeven. Maar hij is in deze tijd, vandaag, al bezig met een diep werk in mij. Om zijn Zoon in mij, hoe langer hoe meer, te openbaren. Wonderlijk, hè? En dan mag je vrucht dragen. En dan mag je wandelen in de werken die God voor jou heeft voorbereid. En waarom, ik moet echt gaan afsluiten, is dit belangrijk. Omdat de wereld geen Bijbel meer leest. De meeste mensen niet meer. Maar als wij in die verandering terechtkomen, niet alleen belijden te geloven, maar ook een levensopenbaring hebben die overeenkomt met wat we geloven, met de persoon in wie we geloven, dan zijn we een leesbare brief van Christus. En dan verspreiden we zijn geur hier in Oudorp. En dat is onze roeping. Ik denk dat dat de enige reden is dat we nog op aarde zijn, toch? Het hoofd is er niet meer. Christus. Hij zit aan de rechterhand van de Vader met eer en heerlijkheid gekroond. Maar zijn lichaam is hier nog op aarde. Met een doel. Dat het lichaam hoe langer hoe meer gaat lijken op het hoofd. Kijk, u mag erover discussiëren, maar dit hoofd past bij dit lichaam. Dat heeft de schepper zo bedoeld. Maar zo is geestelijk ook. Christus het hoofd, wij het lichaam. Als het goed is, is door het lichaam heen het hoofd zichtbaar. Dat ze op Oudorp zeggen, ik kan wel zien van wie jij er een bent. Zo vader, zo zoon. Kijk, als ik met mijn kinderen op dorp loop en mensen zeggen, we hebben 4 jongens. En ze schijnen, de meeste schijnen op mij te lijken. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar dan zeggen mensen, nou je hoeft niet te zeggen van wie dat er een is. Nou, dan zeg ik natuurlijk niks, maar ik ben apen trots als vader. Dat begrijp u wel, toch? Ik zeg er niks van, ja, het is helemaal zo. Maar ik vind het prachtig. Alleen de hebbelijkheden, hè, dat begrijp u wel, niet de onhebbelijkheden. Zo vader, zo zoon. Maar de Heere God is daar ook op uit. Geloven in de Heer Jezus gaat veel verder dan redding en zaligheid en eeuwig leven. Nee, het is vandaag al in die verandering terechtkomen. Naar het beeld van Christus. En dat wens ik mezelf toe. En ik geloof dat naar de mate dat we ons openstellen voor het werk van Gods geest. En dat toelaat in ons hart, naar die mate zal God ons kunnen veranderen. En ik hoop dat deze boodschap, er valt veel meer over te zeggen, maar ik hou het wat korter vanavond. Maar dat dit een aanzet is om daar eens over na te denken. Komt mijn levenswandel overeen met de persoon in wie ik geloof en wat ik geloof? Is mijn binnenkant mijn buitenkant en mijn buitenkant mijn binnenkant? Daar gaat het om. En dan kunt u verschil maken in de wereld van vandaag. Stad op een berg, een licht op een kandelaar en het zout der aarde. De Heer zegene jullie met een geestvervulde levenswandel. Dat je mag wandelen in de werken die God van tevoren heeft voorbereid. En dan zegt Colossenzen 3 vers 3 en 24. En alles wat u doet, doe dat van harte. Als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen. Want u dient de Heere Christus. Amen. We gaan een prachtig lied met elkaar zingen uit de bundel van Johannes de Heer. Dat is 381. Dat is echt een gouden ouwe, vers 1. Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. willen vanavond ook ons geloof belijden. En laat een ieder van ons dat doen in zijn of haar hart met de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn eerstgeboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het dodenrijk. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om zijn koninkrijk op te richten. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de opstanding van het lichaam en ik geloof in een eeuwig leven. Amen. Ik wil graag u voorgaan in dankgebed en ook voorbeden doen. Trouwe God en Vader in de hemel, als we zo gekomen zijn aan het einde van deze samenkomst, dan danken we u voor uw kostbare woord wat u ons hebt gegeven. Dank u wel, Heere, dat u ons in balans houdt. Enerzijds dat we tegen elkaar mogen zeggen, ja, dat uw woord, het evangelie, het helder en klaar verkondigt. Wij dan gerechtvaardigd door geloof, wij hebben vrede met God. Maar wat is het belangrijk, wat Jacobus accentueert, dat hij zegt, de echtheid en de oprechtheid van je geloof blijkt uit de werken. En daarom kunnen we ook zeggen, we worden gerechtvaardigd uit werken. Het is een heilige balans, twee kanten van dezelfde medaille. Heere, werk het uit in ons leven. Zorg u door uw woord en geest ervoor dat onze binnenkant overeenkomt met onze buitenkant en andersom. Maar we zijn daar zelf ook bij betrokken. In de keuzes die we maken, de dingen die we zeggen, hoe we onze vrije tijd besteden, hoe we ons geld besteden, wat we wel of niet doen. Heere, onze levenswandel openbaart ten diepste wat er in ons hart leeft. En dat is wat Jacobus voor het voetlicht wilde brengen. Werk het uit in ons leven, zodat er een heerlijk getuigenis ook van de doopsgezinde gemeente uit mag gaan, het collectief, maar ook van de gelovigen individueel. Heere, we leggen deze dienst terug in uw handen. We willen ook voorbeden doen, heel bijzonder voor Jotanus. U weet in welke fase van het leven zich bevindt. En we bidden u om uw vrede, om uw rust, om uw shalom. Dat betekent niet zozeer afwezigheid van oorlog, maar welbevinden. Dat u ook in deze weg betoont een God van nabij te zijn en niet van ver. Dat het hart vervuld zal zijn met rust, met vrede, met geloof, hoop en liefde. Heer, we bidden u ook heel bijzonder voor de heer Eskrot. En we bidden u om troost in de moeitevolle weg die hij gaat, te midden van de ziekte die hij te dragen heeft. Alle gedachten en gevoelens die zijn hart en denken vervullen, ook hem bidden we uw rust en vrede toe. Een vrede waarvan uw woord zegt dat die alle begrip te boven gaat. Al ons menselijk denken, ons intellect. U geeft een vrede, Heere, die wij mensen elkaar niet kunnen geven. En daarom bid ik die vrede ook uit over de genoemde zieken. Heer, ga met ons mee als we de nieuwe week ingaan in een wereld waarin er zoveel gebeurt. We dragen uw volk Israël heel bijzonder aan u op. Bescherm uw volk, Heere. Geef wijsheid aan allen die leiding geven, de regering, maar ook in het leger. Laat uw koninkrijk spoedig komen. En laat de dag van het herstel van alle dingen spoedig aan mogen breken. Heer, we bidden u ook voor Iran en alle inwoners daar. Alle spanningen. Het regime wat al tientallen jaren mensen in het land zelf onderdrukt. Maar ook daarbuiten. O God, het zou een zegen zijn als dat regime verdreven zou worden. En dat er weer vrijheid en vrede en vreugde dat land zal vervullen. Zo dragen we heel het Midden-Oosten aan u op. Heer, we leven in turbulente profetische tijden. Ontferm u over ons. En help ons om ons oog gericht te houden op de Heer Jezus Christus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Neem onze dank aan. Verhoor ons gebed. Ga met ons mee, Heer, als we naar huis gaan. Wees met hen die alleen thuis komen. Die niemand hebben om hierover door te spreken. Wees u voor hen heel bijzonder een God van nabij en niet van ver. En stel ons zo in een nieuwe week tot een heerlijke zegen. We danken u en we bidden u dit alles. In de naam van uw Zoon Jezus. Amen. We gaan een slotlied zingen. En dat komt uit de bundel van Johannes de Heer 928. Dat is een belijdenis, couplet 1 en 2. En dat zegt, ga nu heen in vrede. Ga en maak het waar. Wat wij hier beleden. Jacobus 2. Laten we dat uit volle borst zingen. Daarna zal ik u de zegen meegeven. En ik wil u alvast attenderen op de collecte bij de uitgang of digitaal. Dus u weet waar u of voor kwijt kan. En vergeet de koffie zo niet. betere toepassing op de preek had ik niet kunnen maken, toch? Ik wil deze dienst afsluiten en u graag zegenen met de tekst die ik ook voor de nieuwe week wil meegeven. Die komt uit Hebreeën hoofdstuk 13. Daar staat: de God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwige verbond. Hij moge u en jou toerusten tot elk goed werk, om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen wel behagelijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. En heel de gemeente zei: Amen.